Zullen we samen opnieuw de Jacobusbrief openen, broers en zusters? We zijn nog steeds in hoofdstuk 2. Ik zou graag willen hernemen vanaf vers 8 en doorlezen tot vers 26. Dit zegt Gods woord. Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet bewaart, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want gij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en doet, zoals zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat baat het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hen, had geen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar u geeft hen niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het? Zo is ook het geloof, als het geen werking heeft, op zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. U gelooft dat God één is. Dat doet u goed aan. De demonen geloven dat ook en zij sidderen. Maar wilt u weten, nietige mens, dat het geloof zonder de werken werkloos is? Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit te werken volmaakt werd. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. En is het niet evenzo ook Rahab de hoer op grond van werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot zover het lezen van Gods woord. Broer en zussen, ik weet niet of je dat realiseert, maar het gedeelte dat we hier net gelezen hebben, en dan vooral de tweede helft van dit tweede hoofdstuk van de Jacobusbrief, de meest controversiële passage is die ervoor gezorgd heeft dat deze brief een van die werken is in het Nieuwe Testament die er het langst over gedaan heeft om algemeen geaccepteerd te worden en in de kanon van de schrift opgenomen te worden. En dat heeft vooral te maken met het feit dat voor velen Jacobus de kern van het evangelie dat Paulus onderwees leek tegen te spreken. De rechtvaardiging op grond van geloof en niet op grond van werken. En dat is voor ons allen, vrienden, geen onbetekenend voorval uit een ver verleden. Maar het heeft tot op de dag van vandaag nog steeds verregaande consequenties. Die merkbaar zijn in de wijze waarop vele christenen, ook hier in Vlaanderen, het Nieuwe Testament benaderen en begrijpen. Maar vooraleer dat we daar dieper kunnen op ingaan, wil ik toch de draad terug oppikken wat we 14 dagen terug met onze overdenking zowat geëindigd zijn. We hebben toen gezien dat Jacobus aan de hand van een voorbeeldsituatie zijn lezers, publiek en ook ons de ogen wil openen voor het gevaar van wereldgelijkvormigheid in de wijze waarop wij tegen elkaar aankijken en elkaar behandelen. Jacobus lezers, publiek behandelt niet alle mensen als evenwaardig zoals de koninklijke wet van ons vereist. Door de rijken te bevoordelen en de hoop er beter van te worden en de armen te verachten. Nu, als we werkelijk Jezus' geloofsovertuiging die hij ons heeft voorgeleefd aanhangig zijn geworden, dan is er onder ons als Gods familie absoluut geen plaats voor het sociale onderscheid dat overal in de wereld gemaakt wordt. Dan is het onmogelijk, zegt Jacobus, om ieder mens nog naar de normen en waarden van deze wereld te beoordelen en te behandelen. Zolang er naar de persoon al snel een oordeel wordt gevormd en onderscheid gemaakt wordt, laat dat zien, mensen, dat we nog steeds bevlekt zijn door de wereld. Want het alles bepalende liefdegebod tot de naaste vereist dat we alle mensen als Gods beelddragers gelijkwaardig gaan behandelen en dus onpartijdig zijn. En ik wil hier toch nog even herhalen, vrienden, dat Jacobus' opzet van zijn schrijven bedoeld is om ons in beweging te brengen en in alle ernst ernaar te streven om volkomen te zijn. Of, zoals de Heer Jezus het verwoordde, volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Wat dan hier onder het nieuwe verbond mogelijk is door de wet van de vrijheid te praktiseren, te wandelen naar de koninklijke wet in wijsheid die God bereidwillig aan ons allen wil schenken. Ik wil het daar gewoon even bij stilstaan, want soms heb ik de indruk dat christen gelovigen de Heer Jezus zijn onderwijs over de praktische betekenis van het gebod je naaste liefhebben als jezelf beschouwen als een doelbewuste overdrijving. Weet je wel, om zijn punt te maken. Net zoals iemand ook bewust zijn wekker een half uur vroeger zet om zeker 's morgens niet te laten komen op zijn werk. Maar wie dat te hoog gegrepen vindt, in de mening dat de Heer Jezus praktisch gezien ons een onhaalbaar doel voor ogen houdt, die betoont onbereidwillig te zijn om in overeenstemming met Gods initieel verlangen, waarom hij ons zo graag als zijn kinderen gewild heeft, te leren leven. En ik wil dat hier toch even onderstrepen. Want als ik sommige christenen hoor en bezig zie, dan leven ze in de overtuiging dat dat gewoon verloren energie is. Gezien het feit, zo gelooft men, dat we pas tot die volmaaktheid kunnen komen wanneer de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid. We hebben er ook net over gezongen. Er heerst zo'n beetje de idee dat men bij zijn wederkomst in een oogwenk een totaal ander mens gaat worden. Hè? Waar hij voorheen geen enkele waarde aan hechtte en geen goestingen had, dan ga je dan ineens wel waarde aan hechten en dan gaan verlangen. En als de Heer Jezus terugkomt, zegt men, ja, dan gaan we pas alles weten. Hé. Dan gaan we pas alles kennen en begrijpen. Dus, waarom zou je dan je beperkte vrije tijd en de weinige dagen dat je er aan spenderen? Bij dag en bij nacht de schrift overdenken en onderzoeken, zoals Psalm 1 zegt, wat dat toch nodig is om vrucht te dragen. Ja, dat is alleen voor hen die daar eenmaal meer in geïnteresseerd zijn. En die dat het dit voornemen. Men gaat daar niet hardop zeggen, maar in de praktijk verzuimt men om zijn tijd en energie in zijn geloofsleven te investeren. En elke dag te doen wat dat goed lijkt in eigen ogen. Precies als Gods volk in de dagen van de rechters, die ook geen koning in hun leven hadden. Waarachtig en toegewijd christen zijn, dat begrijpt men precies als iets voor later. Hé. Vergelijkbaar met genieten van een welverdiend pensioen, na een carrière van volharding en levenslange werkloosheid. En begrijp me niet verkeerd, ik schrijf die houding niet enkel toe aan geestelijke luiheid. Nee, want volgens mij kan je pas in zo'n levensstijl berusten en gedijen wanneer je de evangelieboodschap totaal verkeerd begrepen hebt. Als een soort reddingsboei die je toegeworpen is, waarmee je nu veilig kan rondzwalpen op de golven van de huidige wereld, totdat de redder in nood, onze verlosser, de Heer Jezus, terugkomt. Maar wie dan meent, vrienden, die leeft een leugen en bedriegt zijn hart. Volmaakt zijn voor alle duidelijkheid, dat betekent voor Jacobus en de Heer Jezus niet perfect zijn als mens. Jacobus die heeft volmondig toe dat wij, ook hij dus, dikwijls struikelen en falen. Hoofdstuk 3, vers 2. Daar had het niet over. Maar volmaaktheid betekent allereerst dat we het een bij het ander leren voegen om volkomen volmaakt te zijn. Dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook de daad bij het woord voegen. Dat we niet enkel weten en geloven, maar ook praktiseren wat dat we belijden en geloven. Geloof, vrienden, Geloof in God is pas volkomen en volmaakt als het zijn uitwerking heeft in werken. En dat is het onderwerp waar Jacobus nu dieper op zal ingaan vanaf vers 13. En als het op werken aankomt, dan kan je niet handelen naar eigen goeddunken en eruit pikken wat er u het beste bevalt in de schrift. Laten we het maar lezen, vers 8. Als je dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, je zult je naaste lief hebben als uzelf, dan doet hij goed. Maar als u de persoon aanziet, doet hij zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet bewaart, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet dood. Als u niet geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Nu, het punt is hier, vrienden, dat de koninklijke wet, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, door Jezus toedoen, van kracht is als het ene alles overkoepelende gebod, die het onderwijs van de wet als één geheel samenvat. Wat dat het onmogelijk maakt om ook maar één iets te negeren of te verwaarlozen. En wij dienen volkomen of volledig te worden, of anders gezegd, één geheel te worden als mens, zoals het onderwijs van de wet van Mozes ook één geheel vormt. Het is geen verzameling van 613 losse geboden. De wet is één, omdat Jahwe de Heer in wezen en karakter één is. En hij verwacht van zijn kinderen dat ze geen overspel plegen, omdat hun vader trouw is aan zijn volk. Hij verwacht dat zijn kinderen niet doden, omdat de vader juist leven brengt waar dood heerst. En evenzo, vrienden, verwacht hij van zijn kinderen onpartijdigheid en barmhartigheid, omdat een vader onpartijdig en barmhartig is. Met andere woorden, vrienden, partijdigheid en onbarmhartigheid is evenals overspel en moord een van de vele manieren waarop wij kiezen om onze naaste de liefde te ontzeggen. Dat is het hele punt hier. En daarom, als wij in een van de onderdelen die de wet van de liefde tot de naaste overkoepelt zondigen, door onze liefde op een of andere manier aan de naaste te ontzeggen, zondigen we tegen alles, omdat het een geheel vormt, zoals onze hemelse Vader ook onverdeeld één in wezen en karakter is. Vers 12 spreekt zo, en doet zoals zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Nu, die wet van de vrijheid, mensen, die maakt ons vrij om God te dienen. Vrij om spontaan en ongedwongen gehoorzaam te zijn aan de koninklijke wet en goed te doen in woorden en daden. En dat is een gigantische zegen die ons onder het nieuwe verbond door Gods genade gegeven is. Maar misschien moet ik hier wat nader duiden wat Jacobus precies met die wet van de vrijheid, of anders gezegd die wetmatigheid van de vrijheid, bedoelt te zeggen. Wel, ik geloof en ben ervan overtuigd dat deze wet of wetmatigheid precies overeenstemt met wat de apostel Paulus aangeeft in die welbekende, maar vaak misbegrepen passage in Romeinen hoofdstuk 7. Ik wil je dat even aan meenemen. Romeinen hoofdstuk 7. Het stuk dat ik zou moeten lezen zou in principe langer moeten zijn, maar om mijn punt te maken heb ik eindelijk genoeg aan Romeinen 7 vanaf vers 20. En dan zegt Paulus het volgende. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, doe ik het niet meer, want de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet voor mij, die het goede wil doen, dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens, maar ik zie in mijn leden een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn denken en mij tot gevangene maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer. 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachtloos was, God geeft doordat hij zijn eigen zoon en een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeelt. En nu komt het, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Broeders en zusters, Paulus heeft het hier niet over zijn eigen ervaring, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Hij was naar de wet onberispelijk, zoals hij van zichzelf verklaart in de Filippense brief. Maar desondanks was ook hij, evenals wij, niet vrij om God te dienen. En dat is alleen maar mogelijk door de Heer Jezus, die de macht van de zonde en de dood heeft er niet gedaan, om ons die gave van het nieuwe verbond leven in en door de geest te kunnen schenken, zodat we nu vrij zijn om God te kunnen dienen. En wat Paulus de wet van de geest van het leven in Christus Jezus noemt, dan noemt Jacobus de wet of de wetmatigheid van de vrijheid. Wie door de Heer Jezus bevrijd is, die wordt niet langer gedomineerd door de zonde die nog steeds in ons is, maar is nu vrij om gedomineerd te worden door een andere wetmatigheid in zijn leven. De wet van de vrijheid. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Vrienden, en of dat al in de praktijk een realiteit en wording is, dat wordt enkel bepaald door de bewuste keuzes die u en ik elke dag opnieuw maken. Die verantwoordelijkheid ligt volledig in onze handen. En zorg er nu voor, zegt Jacobus, dat je daar werk van maakt, door gehoorzaam te zijn aan de koninklijke wet, zodat je karakter gevormd wordt naar het beeld van je vader, die je verwekt heeft door dat ingeplante woord. Ja, dat is geen optie, hè, als gelovige, maar pure noodzaak. Want, ja, het gaat hier nog steeds over partijdigheid die leidt tot onbarmhartigheid in mensen, zoals vers 13 laat zien. Vers 13, lees die voor. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. En dat klinkt misschien eerder verontrustend, gezien de hangbare opvattingen over het oordeel voor de rechterstoel van Christus. Maar broeders en zusters, vers 13 is Jacobus' uitgebreide versie van Jezus' woorden in de bergrede. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid verkrijgen, zegt de Heer Jezus in Matthäus 2, vers 7. En de Heer, die leert ons niet dat we barmhartigheid moeten betonen om straks ook een barmhartig oordeel te krijgen. Nee, alles is begonnen, herinner je vrienden, met God die ons barmhartigheid en genade betoond heeft door ons als zijn kinderen te verwekken. En omdat wij zelf zoveel barmhartigheid en genade betoond zijn, moeten wij barmhartigheid en genade betonen aan de naaste. En indien dat we dat niet doen, dan zal het oordeel onbarmhartig zijn. Moet je dat wel verschieten? Lieve mensen, dat is toch wat de Heer Jezus illustreert in de gelijkenis van de onbarmhartige slaaf, die niet tegenstaande dat hij zoveel kwijtgescholden was, zijn naaste geen barmhartigheid wilde betonen. En dan zie je in die gelijkenis dat het oordeel ook onbarmhartig is voor hem. Dus, concreet, je had er eerst bewust voor moeten kiezen om barmhartigheid te betonen, vooraleer dat het een spontane gewoonte kan worden in je leven. Het is pas door het steeds weer opnieuw te doen dat je gaat veranderen. En op den duur ga je merken dat je nagenoeg niet meer anders kan. Ofwel, ga je serieus tegen je geweten en tegen de Heilige Geest moeten ingaan. C.S. Lewis heeft ooit gezegd in dit verband: verspil geen tijd door te piekeren of dat je je naaste nu wel echt lief hebt, maar handel als iemand die zijn naaste lief heeft. Beste vrienden, dat is een van de geheimen van het geloofsleven. Wie dat handelt als iemand die zijn naaste lief heeft, die gaat na een tijd ontdekken dat hij zijn naaste ook effectief lief krijgt. En ik wil het toch dik onderstrepen, want in onze westerse wereld denkt men dat men moet handelen vanuit oprechte gevoelens voor de anderen. En als dat er niet is, ja, dan beschouwt men dat als huichelarij. Maar dat is niet wat de schrift leert. De schrift spoort ons aan om te handelen als iemand die zijn naaste lief heeft, ongeacht onze gevoelens, die volgen we aan een tijd. We moeten een begin maken met te doen wat we horen te doen. En dan zullen we gevormd worden door onze daden en de mensen worden die we horen te zijn. Dat is wat de schrift ons leert. Vers 14. Wat baat het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? En hier wil ik even zeggen dat dit de vraag is die alles bepaalt hier en wat er verder gezegd wordt. De vraag, kan dat geloof hem soms behouden? Dat draait het hier om. Vers 15. Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hen, houd geen vrede, warmt u en verzadigt u, maar u heeft hen niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. Nu vrienden, we zien dat Jacobus het hier voor het eerst uitgebreid over geloof heeft. Voel ik me toch genoodzaakt om hier wat grondwerk te verrichten. Je gaat zeggen, is het dat weer? Ja, ik zie dat weer. Want, wat bedoelt Jacobus hier nu precies met geloof? Dat lijkt u misschien een overbodige vraag. Maar gezien men al heel vroeg met de Jacobusbrief probleem had, waardoor men aarzelde om dit woord in de kanon van de schrift op te nemen, meen ik toch dat we wat aandacht moeten daaraan geven. Het zal u toch wel ondertussen opgevallen zijn dat Jacobus zijn schrijven, gezien de context van de hele schrift, vooral verwant is met Jezus' onderwijs in de evangeliën, de wet van Mozes en Spreukenboek. Maar doorheen de geschiedenis van de kerk, en dat begint al heel vroeg, heeft men vooral de Jacobusbrief gezocht te begrijpen in het licht van Paulus' onderwijs. En het is belangrijk om te zien wat daarvan precies de reden is. Het is namelijk zo dat aan het eind van de 2e eeuw de 13 brieven van Paulus samen met de Hebreeënbrief en de 4 evangeliën algemeen erkend werden. En de overige geschriften die deel uitmaken van uw Nieuw Testamentje, die werden er geleidelijk aan toegevoegd. En als u de lijst met de volgorde van de Bijbelboeken in het Nieuw Testament gaat bekijken, dan zit er daar een zekere logische volgorde in, die zowel door protestanten als Rooms-Katholieken geaccepteerd is en dezelfde is. En alles begint natuurlijk, zoals u het weet, met de 4 evangeliën, die ons verhaal van de Heer Jezus vertellen. Dan volgt het boek De Handelingen, die ons het verhaal van de vroege kerk vertelt, en waarvan dat de tweede helft van het boek De Handelingen vooral gedomineerd wordt door de zendingsreizen van de apostel Paulus. En daarna volgen meteen zijn 13 brieven. En pas daarna schrijven Jacobus, Petrus en Johannes de overige steunpilaren van de vroege kerk, toch? Wel, die volgorde, vrienden, heeft ertoe geleid dat tot op de dag van vandaag vele theologen menen dat deze volgorde van geschriften in de westerse kanon de enige ware volgorde is, die duidelijk laat zien dat Paulus de belangrijkste bron is, waar dat alle overige geschriften aan ondergeschikt zijn. Het is alsof dat de keuzevolgorde van de Bijbelboeken ook geïnspireerd is, en dat belang en de gewichtigheid onder de diverse schrijvers aangegeven wordt door de plaats die hen toegewezen is. Maar dan ziet men wel een ding serieus over het hoofd. Namelijk dat de Bijbel, die in de Oosterse orthodoxe kerk gebruikt wordt, een andere volgorde heeft, die minstens al in 367 na Christus definitief was vastgelegd. En die volgorde is de 4 evangeliën, boek de Handelingen, Jacobus en de 6 overige pastorale brieven. En dan pas de brieven van Paulus en dan het boek de Openbaring van Jezus Christus. En die volgorde is al even logisch als de westerse volgorde. Want na het boek de Handelingen heeft de Oosterse volgorde de prioriteit aan hen die voor Paulus al apostelen waren. Wat dat eveneens gepast is naar het verhaal van het boek de Handelingen. Want Petrus is toch in het begin de leidende figuur in de centrumkerk in Jeruzalem? En Petrus is toch tevens de pionier om het evangelie te gaan brengen naar de heidenen. Cornelius, handeling hoofdstuk 10. En Jacobus en Paulus nemen die rol van Petrus over. Jacobus, die neemt de rol van het leiderschap in de centrumkerk te Jeruzalem over van Petrus. Terwijl dat Paulus het zendingswerk, het uitgaan naar de heidenen dat Petrus begonnen is, verder zet. Vandaar dat in de Oosterse volgorde Jacobus als eerste volgt na het boek De Handelingen. En pas daarna Paulus. En trouwens, die volgorde respecteert hier ook Paulus' missionair principe. Eerst voor de Jood, daarna de Griek. Misschien gaan ze zeggen, ja Jos, waarom vertel je dat hier allemaal? Wel, ik wijs je dan maar op, omdat die twee verschillende volgordes, die zowat in diezelfde tijdsperiode moeten ontstaan zijn, dat die aangeven mensen dat men op geen enkele wijze het recht heeft om het werk van één apostel boven de anderen te stellen. Alsof dat Paulus' evangelie en onderwijs primair is, en dat we de rest erbij kunnen lezen, niet? Om te leren dat Jacobus, Petrus en Johannes dan nog kunnen aan toevoegen. En toch zien we dat de hangbare leer binnen de protestants-evangelische wereld hoofdzakelijk op Paulus' evangelie en onderwijs geschoeid is. En weet je waar dat vandaan komt? Dat is vooral de perceptie van Luther, die wellicht ongeweld toch verantwoordelijk is voor het feit dat men in latere generaties Paulus' werk is gaan interpreteren als een kanon binnen de kanon. In zijn voorwoord op de Jacobusbrief schreef Luther in zijn eerste druk van zijn Bijbelvertaling die hij gemaakt had, het volgende. Ik wil niet dat hij en mijn Bijbel gerekend wordt onder de belangrijkste hoofdboeken. Hij is hier Jacobus, hè? Kan ik lezen? Ik wil niet dat hij en mijn Bijbel gerekend wordt onder de belangrijkste hoofdboeken. Hoewel ik hiermee niemand wil verhinderen om hem erbij te nemen of hem te prijzen, gezien hij ook vele goede dingen heeft gezegd. In een volgende druk is die scerpe inleiding een stuk versoepeld geweest. Maar het is gewoon zo dat vanaf dan de toon was gezet. Hoewel de Calvijn en andere belangrijke figuren in de reformatie en daarna die mening van Luther zeker niet deelden, maar het is de plaatsing in Luthers Bijbelvertaling om Jacobus samen met Hebreeën, Judas en Openbaring aan het einde te plaatsen, en zijn uitgesproken mening, dat Jacobus manastrooienbrief is, die heeft er tot op de dag van vandaag toe geleid dat er binnen de westerse academische wereld sterk de overtuiging heerst dat het authentieke evangelie van Christus slechts door Paulus geformuleerd is. Alle overige varianten, zoals Jacobus, beschouwt men als een primitieve vorm, nog in het stadium van ontwikkeling en dus onvolkomen. En het zal u niet verbazen, na 7 boodschappen over deze brief aan hoor te hebben, dat ondergetekende in geen 100 jaar die mening deelde. Broeders en zusters, er is niets in de kanon van de schrift die van ons vereist dat we eerst van Paulus moeten leren wat christen zijn is, om vervolgens te zien wat Jacobus, Petrus en Johannes dan nog kunnen aan toevoegen. Dat is een zeer ernstige misvatting in mijn ogen. Vandaar, gezien het feit dat Jacobus voornamelijk door de bril van Paulus gelezen wordt, is de vraag of dat beiden wel hetzelfde bedoelen wanneer dat zij over geloof spreken, toch wel heel belangrijk zeker? Wat bedoelt Jacobus hier nu met geloof in die versen 14 tot 26? Wel, het is vers 19 die ons in de juiste richting zet. U gelooft dat God één is? Dat doet u goed aan. De demonen geloven dat ook. En zij sidderen. Nu, wat we hier vinden is een dialoog van Jacobus met een ingebeelde gesprekspartner. En hij verwijst hier naar het geloof dat God één is. En dit geloof vormt onderdeel van het Joodse gebed de Shema. Dat begint met de woorden uit Deuteronomium 6. Luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh Eloheinu, Yahweh is één, Yahweh Echad. En samen met nog enkele andere passages waaruit het Shema-gebed bestaat, wordt dit door elke vrome Jood iedere dag geciteerd als een soort geloofsbelijdenis. Waarin het geloof in Yahweh, de enige ware God, onderscheiden wordt van al de godsdienstcultussen die er waren in die tijd. En vele Joden en Jacobus dan gedroegen zich alsof het verstandelijk instemmen met die belijdenis, dat dat genoeg was om een behoudenis te garanderen. Ja, velen waren trots dat dit geloof hen onderscheidde van de heidenen en dat dat hen als natie begunstigde en bevoorrecht maakte voor God ten opzichte van al die andere naties die niet in diezelfde God geloven. En het is die geïsoleerde geloofsovertuiging die Jacobus als nutteloos beschouwt. En waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Want wat meteen volgt in de Shema vereist een totale inzet en toewijding aan God en trouw voor het hele leven. Ik herneem Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. Daarom zult Yahweh uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus vrienden, de geloofsovertuiging waar Jacobus neemt ten strijde trekt, is geloof dat gereduceerd is tot een verstandelijke instemming met de geloofsbelijdenis dat Yahweh, de God van Israël, de ene ware God is. Een belijdenis die geen verschil uitmaakt voor het leven van de persoon die deze woorden gewoon in de mond neemt. Het is geloof dat kan vergeleken worden met die vriendelijke woorden die die persoon in Jacobus zijn voorbeeldsituatie hier in de mond neemt ten aanzien van zijn broeder en zuster in nood in vers 15 en vers 16. Want dan kan je lezen. Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hen, houd geen en vrede, warmt u en verzadigt u, maar hij heeft hen niet voor het lichaam benodigde. Wat baat het? Zie je, die broeder of zuster brengt wel het juiste sentiment onder woorden, houd geen en vrede, warmt en verzadigt u, maar heeft er geen gevolg aan om voor het lichaam het benodigde te geven. En daarom, vrienden, is Jacobus' verwijzing hier naar de demon, geen retorisch detail. Geloof dat kan bestaan zonder vrucht voor te brengen, zegt Jacobus. Dat stoort geloof dat ook de demonen hebben. Ze weten ook in mensen dat er maar één God is. Maar in tegenstelling tot de mensen die meen dat dit geloof hen kan redden uit het oordeel, vrezen de demonen voor het oordeel waarvan ze maar al te goed beseffen dat hun daden hen zullen veroordelen. Demonen geloven en sidderen en worden niet gered. Wat zegt dat over hen die belijden te geloven en nog niet eens sidderen? Demonen sidderen nog in het besef dat zij niet aan het oordeel zullen ontsnappen. Terwijl de mensen die dit soort geloof hebben en daarop hun vertrouwen stellen, er nog niet eens wakker van liggen. En is dat vandaag zoveel anders, vrienden? Hoeveel zijn er niet die belijden christen te zijn, omdat ze met hun verstand aangenomen hebben dat Jezus de enige ware redder is die ook voor hun zonde gestorven is? Ik wil ze geen eten nemen. En ze menen dat het instemmen met die belijdenis, dat dat voldoende is om aan het oordeel te ontkomen en dat dat hun behoudenis zal verzekeren. Dat is trouwens ook niet wat Paulus bedoelt, maar rechtvaardiging op grond van geloof. Daar ga ik een volgende keer over spreken. Maar dat begrip is zodanig uitgehold dat je nog dat over hebt, wat hij ook over had bij onze voorouders, de Joden, hier in de dagen van Jacobus. Juist hetzelfde. We begaan altijd dezelfde fouten, mensen. Maar voor Jacobus omvat geloof meer dan het instemmen met de ware geloofsbelijdenis. Dat is goed, dat is punt 1. Maar geloof omvat ook, zoals de Shema aangeeft, inzet, toewijding en trouw aan God. Dat is het tweede punt. En ten derde, trouw aan God blijven in alle beproevende omstandigheden van het leven. Zie maar naar Abraham. En dat zijn, vrienden, de drie dimensies die geloof in de schrift geeft, zoals Jacobus ons in deze brief leert, onmogelijk van elkaar kunnen gescheiden worden. We gaan in de volgende overdenken met elkaar zien dat dit soort van geloof als een alleenstaande belijdenis niemand kan redden. En dat dit louter verstandelijk geloof nooit de basis kan zijn waarop dat iemand ooit voor God gerechtvaardigd verklaard kan worden. Paulus, die nooit op deze wijze over geloof spreekt, zou het zeker volmondig eens zijn met Jacobus en instemmen dat die vorm van geloof, een alleenstaande belijdenis, niemand kan rechtvaardigen voor God. Dus vrienden, de kwestie geloof Versus werken, waar Paulus het over heeft in de Romeinen en de Galatenbrief, dat is hier totaal niet aan de orde. In de Jacobusbrief gaat het om het contrast tussen vruchtbaar en onvruchtbaar geloof. Gaat het om het contrast tussen geloof dat leeft en geloof dat dood is. Jacobus haalt aan de hand van twee klassieke voorbeelden in de Joodse traditie, Abraham en Rahab, illustreren wat hij precies bedoelt met levend geloof. Met geloof dat werkt. Maar dat is voor de volgende keer, vrienden.